Goedemorgen, jongens, meisjes, broeders, zusters, allemaal hartelijk welkom. Vanmorgen gaat broeder Siebega uit Zwolle voor. Ook een hartelijk welkom. Vanzelfsprekend ook de gasten in ons midden. En we vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we samen met u een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ook een hartelijke welkom en een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later digitaal of via band met ons meemaken. Mijn naam is Bert-Jan van den Berg en vandaag ben ik ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, na afloop sta ik samen met broeder Siebega achterin bij de deur. Het is goed om te weten dat als u punten hebt waarvoor u persoonlijk voor u wilt laten bidden, dat daarvoor de gelegenheid is na afloop van deze dienst. Er zijn gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dat geldt niet alleen voor onze gemeenteleden, dat geldt uiteraard ook voor de gasten. We staan dan in de buurt van de piano. De organist is Simon Kaardijk. De collecte vanmorgen en vanmiddag is voor de jeugd van onze eigen gemeente. Kinderbijbelgroep 1 gaat naar boven samen met tienergroep 2. Vanmiddag gaat broeder Siebega ook voor. De dienst van volgende week, 's morgens. Daarin zal dominee Vervoorn van Maastricht voorgaan. En in die dienst zal Maarten, de zoon van Arjen en Bin Treurniet, gedoopt worden. We zingen zometeen psalm 16, vers 1 en 3. Na fotum en groet zingen we gezang 62, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik hier ook weer veilig ben aangeland en niet door het weer gehinderd ben. En u ook. We hebben in een lied gezongen om God toe te zingen. We mogen nu ook in de stilte hem zoeken. Laten we onze verwachting en onze vragen op God richten. Zo mogen we ook vanmorgen hier weer samen zijn in de naam van God, de schepper van de hemel en van de aarde. En Hij zal voltooien waar Hij aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
Amen. Gezongen, het eerste en het tweede gebod. Onze Heer houdt ons voor hoe wij mogen leven als we van Hem zijn. En ik lees daarvoor een gedeelte uit Romeinen 12. Zoals Paulus het in de gemeente van Rome voorhoudt. En het bijzondere is dat hij daar zeg maar een soort drietrap raket heeft. Waarbij hij begint met een appel om beschikbaar te zijn. En vervolgens de gaven die hun plek mogen hebben in de gemeente. En als derde de gerichtheid op de ander. Ik begin bij vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. En wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. En wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is voor een ander, moet daarin blijmoedig zijn. En laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. En laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. En wees verheugd door de hoop die u heeft. Wees standvastig wanneer u tegenstand ondervindt en bid onophoudelijk. Bekom u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zover dit gedeelte, een veelomvattend gedeelte, waarbij ik het bijzonder vind dat Paulus zo begint met een beroep om jezelf beschikbaar te stellen. Dat is het allereerste appel wat hij doet. Stel jezelf beschikbaar als een levend offer. Dat is je ware eredienst, zegt hij. Dat is de dienst die wij als eerste allemaal aan God hebben. En dan vind ik het ook bijzonder dat hij zegt, denk niet hoog van jezelf. Dat is iets wat zo gemakkelijk gebeurt dat we onszelf overschatten. Maar in het geloof heb je een maatstaf voor wie je bent. Een geredde mens. Iemand die het zelf niet in zichzelf heeft, maar die het vervuld krijgt in Christus. En wat krijgen we in Christus? Allemaal hebben we gaven. Allemaal hebben we gaven. En Paulus noemt er een aantal, maar dat zijn er maar een aantal. En wat is het mooi als je die gaven ook een plek kunt geven in de gemeente. Zodat een ieder ook zichzelf mag delen in de gemeente. En de sleutel tot het dienen naar elkaar is liefde. Oprechte liefde. En die mogen we zien in Jezus, onze Heer. En laten we daarom ook zingen. Een lied van toewijding aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Eigen bundel 1. Laten we samen bidden. Machtige en liefdevolle Vader, wij danken u dat u zich laat kennen. dat u zich niet verborgen heeft gehouden, maar dat we mogen zien in uw woord. En dat uw woord onze ogen opent voor uw grootheid. Maar ook voor de verwondering dat u in uw grootheid ook zo klein bent geworden, zo dichtbij in uw Zoon Jezus. En dat we ook samen mogen zingen dat we bij u willen zijn, aan uw voeten. Dat is de hoogste plaats. Als u ons ziet, Heer, wat kun je dan nog meer wensen? En zo danken we, Heer, dat u ons wilt zien in uw Zoon Jezus. En dat we daar ook tot rust mogen komen. Tot rust mogen komen van vragen die we hebben, van het werk deze week, van school, van onze onrustige gedachten misschien, ook van onze eenzaamheid, van onze vragen die er zijn. Heer, u kent ons allemaal, oud en jong. En zo danken we, Heer, dat we hier allemaal bij u tot rust mogen komen. En daar bidden we ook om, dat dit ook een moment van rust mag zijn, deze dienst samen. Toewijding aan u in lied en gebed, maar ook rust om u te ontvangen. U in uw grootheid, u in verwondering. En zo bidden we, Vader, dat ook vanmorgen uw woord ons weer mag treffen. Dat uw woord ons ook de ogen opent voor wie u bent. En zo bidden we, Heer, dat u in ons zingen bent, in het spreken, in het nadenken, in het spreken. Zodat in ieder van ons ook weer opgeladen kan worden. En ook weer geest mag ontvangen, spirit. Om enthousiast te zijn, om blij te zijn, om gesterkt te worden, om moed te ontvangen, om in de twijfel weer vastheid te ontvangen. Want zo wilt u ons allemaal voorzien in wat wij nodig hebben in ons geloof. We prijzen u ook, Vader, omdat u niet alleen hier bent, maar op zoveel plaatsen in deze wereld. Ook bij de mensen in Haiti. Het is een onvoorstelbare ramp. Hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. Heer, we bidden dat te midden van alle vragen uw woord daar ook troost mag bieden. En dat die hulp daar ook effectief mag zijn, die er geboden wordt op zoveel manieren. We bidden, Vader, dat door uw woord ook mensen bemoediging ontvangen. En zo bidden we voor hen. Omdat we zelf zo machteloos naar staan te kijken, bevelen we hen in uw genade aan. En zo bidden we, Heer, dat overal deze aarde vol is van uw naam. En dit alles bidden we in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Nu vraag ik intussen of de kinderen naar voren willen komen. Zo dadelijk gaan jullie naar de Bijbelgroepen. Maar ik wil eerst nog iets even met jullie bespreken. Dag jongens en meisjes. Fijn dat jullie hier ook allemaal zijn. Ik ken jullie namen allemaal niet, maar dat geeft niet. We zijn hier allemaal omdat we bij de Heer Jezus mogen horen. Wat wou je zeggen?
Ik ben een tweeling.
Ben jij een tweeling? Zo, dat is een vertrouwelijke mededeling. En zit jouw zusje tweeling hier ook, of broertje tweeling? Oké dan. Nou, aangenaam kennis maken. Broertje van zusje. Oké. Maar we gaan hier niet kennis maken, jongens. Dat duurt te lang. Dus wat we gaan doen, is dat ik jullie iets wilde vertellen van wat wij gaan bespreken straks. We gaan een stukje lezen over Petrus. Wie van jullie heeft wel eens gedroomd? Wie van jullie droomt er wel eens? Dromen. Jij droomt wel eens. Vertel eens.
Ik heb soms leuke dromen en soms ook een niet.
Ja, dat is zo, hè. Zo gaat dat. Soms heb je leuke dromen, soms geen leuke dromen. En dat hebben jullie allemaal wel, denk ik. Nou, Petrus had ook een keer een droom.
kreeg hij van God. Weet jij het al? Wat dan?
Nee.
Oh, ineens futie. Maar Petrus had een droom en het was een hele nare droom voor hem. Een hele nare droom. Hij kreeg een laken voor zich en er zaten allemaal lekkere dingen op. Maar heel veel daarvan mocht hij niet eten. Het was helemaal geen fijne droom voor hem. En toch gebruikte God die nare droom van Petrus om te zorgen iets belangrijks te doen. Het belangrijke dat niet alleen de Joden van de Heer Jezus worden, maar alle mensen. En daardoor hebben wij ook van de Heer Jezus gehoord. Dat is een hele belangrijke droom. Als je nog eens wil weten wat er verder over gezegd is, dan vraag je straks aan je vader en moeder. En dan mogen jullie nu naar je eigen vertelling. Ik denk dat zusje van tweeling iets zoekt. Maar het is nu tijd voor jullie jongens om naar de Bijbelgroep te gaan. Ik zou zeggen, veel plezier en tot straks.
Petra Pelleboer zou met ons Handelingen 11 lezen.
De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorde dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem daarover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen mij dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei: stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinner me dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Venetië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze zaak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer.
Dankjewel. Laten we samen zingen uit de eigen bundel 132. Loof de Heere, alle gij volken. Het is een prachtig lied om in kanon te zingen. Er zijn eigenlijk van nature in het gebouw 3 groepen. Dus daar laten we er maar gebruik van maken. Dus als nu als eerste inzet de groep rechts van mij. Als tweede het middenblok en als derde links van mij. En als we het lied dan... En dan moeten we het eigenlijk 3 keer zingen. Dan zingen we 3 keer. Laten we na de preek zingen Psalm 87, een lied uit het oude Israël waarin de droom van de gezamenlijkheid van alle volken voor God ook wordt uitgezongen. Lees een paar versen uit Handelingen 10. Handelingen 10 en 11 zijn een soort tweeluik. Lucas besteedt heel veel aandacht aan dit gebeuren. En dit hele belangrijke gebeuren. In hoofdstuk 10 vertelt hij als een soort onderzoekend journalist wat er allemaal gebeurd is bij de verschillende partijen. En in Handelingen 11 laat hij het nog eens herhalen door de mond van Petrus, die dan aan de gemeente moet vertellen wat er gebeurd is. Dus Handelingen 10 kunt u nog eens even rustig lezen als dat de belangstelling bij u heeft opgewekt. Maar ik lees eruit de versen 34 en 35. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Zusters en broeders, jongens en meisjes, gemeente van de Heer. Dromen. Ik vroeg al aan de kinderen, wie droomt er wel eens? Als ik zou vragen, wie droomt er nooit? Ik denk dat niemand een vinger zou opsteken. Want het is intussen ook wetenschappelijk bewezen dat we allemaal dromen, ook al weet je het niet altijd. Dromen, je hebt er geen greep op. Het gaat zijn eigen gang in je hoofd. Iets geheimzinnigs, maar ook nodig. Als het ware om je hersens weer wat te resetten van de voorbije dag. Dromen, waarin onmogelijke dingen gebeuren, helemaal buiten je om. Dat is altijd 's nachts. Of als je overdag in slaap valt. Maar je kunt ook dagdromen. Dagdromen is iets anders, maar het is ook iets wonderlijks. Dat je ergens bent en je bent er niet. Dus je kunt hier zitten en je kunt denken aan gisteren. Of je kunt denken aan morgen. Je kunt hier de hele tijd aanwezig zijn. Of op school kun je denken aan wat je gaat doen in het weekend. Dagdromen. Het kan de vorm krijgen van wensdromen. Dat je gaat denken van die mooie auto zou ik wel eens willen hebben. Of dat diploma wil ik eindelijk halen. Die opleiding wil ik doen. Wensdromen. Soms worden ze werkelijkheid, soms niet. Er zijn ook dromen die niet zo vrijblijvend zijn. Die onder druk van de omstandigheden gebeuren. Mensen die verdrukt worden. Mensen die onvrij zijn. En iedere keer is dat weer een andere groep op deze wereld. Die dromen dan van tijden dat het anders is. En er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Zoals in Amerika Martin Luther King. Die ook zei, I have a dream. Een droom omdat er zoveel ongelijkheid was tussen mensen. Zoveel muren waren er tussen de zwarte en de witte mensen. En hij heeft zichzelf gegeven om die muur te doorbreken. En hij heeft het zelf niet meegemaakt. Maar je zou kunnen zeggen dat de verkiezing van Obama vorig jaar toch ook een soort vervulling van die droom is geweest. Dat een zwarte man de president wordt van alle kleuren Amerikanen. Dat is een doorbraak. Maar wil dat nu ook zeggen dat dat dan ook gerealiseerd is? En dat weten we maar al te goed dat het niet zo is. Er is nog steeds een enorme ongelijkheid tussen de verschillende kleuren in Amerika. Tussen de zwarte en de witte. En nog steeds is daar inzet en strijd en dromen voor nodig om daaraan te werken. En zo'n situatie, zo is er ook ongeveer in Israël in de tijd van Jezus. Israël zit helemaal opgesloten op zijn eigen kleine grondgebied. Wordt onder de duim gehouden door de Romeinen. En tegelijkertijd is er die droom van vroeger. Dat alle volken voor God zullen buigen. En dat de vijanden van Israël overwonnen zullen zijn. Een verre droom. Maar daar denk maar niet aan, want hoe is dat op dat moment? Ook muren. Er zijn hoge muren in Israël. Tussen de Joden en de andere volken. Muren door het eten. De Joden mogen alleen kosher, ofwel rein eten. De Sabbat, de besnijdenis. En daarbinnen die muren kan het volk zich nog stand houden. Wordt het volk bewaard. Ja, totdat Jezus komt en zegt, ik ben er voor alle mensen. En tegen de discipelen zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Eerst in Jeruzalem, jawel. Judea, Samaria, maar dan tot aan de einde van de wereld. De boodschap van Jezus, de basis van de vervulling van die droom. Alle mensen zullen God aanroepen. Alle volken zullen zich voor hem buigen. En we zien in Handelingen hoe dat zich ontplooit. De evangelie in Jeruzalem en Judea. Maar de rest, ook de niet-Joden? Er is niemand die daar plannen voor maakt. Dat zit zo diep in het Joodse volk. En dat blijkt uit die prachtige beschreven gebeurtenis. Die droom die Petrus heeft. Er zitten allerlei details in die het ook zo treffend maken. Als u Handelingen 10 eens leest, dan zou u zien dat Petrus honger heeft. Het begint met honger, met een verlangen. naar vervulling. En Petrus is op het dak en in gebed. En hij ruikt de geuren van het eten. En dan krijgt hij die droom. Een droom aan eten, ach, dat kennen we allemaal wel. Heerlijke hapjes. Maar wat er nu op het laken naar beneden komt, is schokkend voor Petrus. Het is walgeluk. Daar komt een laken en dat is een prachtig beeld van gemeenschap, van samen eten. Samen hetzelfde nuttige. Maar wat bevindt zich daarop? Alles door elkaar, rein en onrein. Het is ongehoord. Het hoort juist streng gescheiden te zijn. Petrus hoort een stem die zegt: slacht en eet. En Petrus zegt: nee, ik heb het nooit gedaan. Ik doe het niet. En hij weet dat het stem van de Heer is. Maar hij zegt: nee, ik heb het nooit gedaan. En tot 3 keer toe vindt dat gebeuren plaats. En tot 3 keer toe zegt Petrus: ik doe het niet. En we lezen in Handelingen 10 dat hij helemaal van de kaart is. Hij zegt in verwarring. Hij zal het misschien wel fysiek gevoeld hebben, die misselijkheid bij het zien van al die... En misschien kent u dat wel, dat er in een kerk iets kan gebeuren of in een ander samenlevingsverband, waarbij je iets meemaakt wat zo anders is dan je gewend bent. Wat zo op een andere manier van beleven gericht is, een ander lied of een andere gewoonte. Of dat het zo tegen je borst kan stuiten. Dus je denkt, dat kan toch niet? Maar zo diep als Petrus, die generaties lang, het zat als het ware in zijn genen. En dan is het zo mooi dat God Petrus niet zo lang met die onpasselijkheid en die verwarring achterlaat. Want God werkt ook aan de andere kant van de muur. En dan maken we opeens kennis met Cornelius. Nooit van gehoord. Het lijkt een beetje op Melchizedek in het Oude Testament, die opeens opkomt als priester van God. En hier vinden we een gelovige, een Italiaan, een buitenlander, een heiden. En er wordt nogal iets bijzonders van verteld, dat hij echt een godvrezende man is, die bekend staat om het werk voor de armen, om zijn gebed. En die erom bekend staat dat hij niet alleen zelf dat persoonlijk doet, maar dat hij ook zijn gezin, zijn knechten erin meeneemt. En deze Cornelius is een godvrezende, zoals die er wel meer geweest zijn. En hoe precies, hoe hij in God geloofde, staat er allemaal niet bij. Maar God zoekt hem. Want God heeft hem iets te bieden waarvan hij nog niet kan dromen, waar we wel hiernaar verlangt. Want hij is gescheiden van het Joodse volk. En zo komt er bij de Cornelius een engel. En die Cornelius, die niet Jood, die gelooft die engel direct. Die engel zegt: er is een man, die moet je gaan zoeken. Die kan jou helpen, die kan jou redden. En voor Cornelius is er maar één weg: direct op zoek gaan naar die speld in een hooiberg. En ze gaan op zoek, die mensen, en ze vinden Petrus. Het is ook zo mooi dat er bij dat vinden staat: de mensen riepen hard aan de deur. En er waren geen vensters en ramen, dus Petrus zal dat misschien wel gehoord hebben, dat ze hem zochten. En als Petrus uit zijn verwarring geroepen wordt, dan gaat hij ook mee. En dan weet hij, er is maar één mogelijkheid, ik moet met ze meegaan. En dan maakt hij die tocht naar het huis waar hij eigenlijk niet binnen mag gaan. En dat zegt hij ook in Handelingen 10. Wij mogen niet met jullie omgaan. Maar God heeft mij hier gebracht. En dat is zo mooi dat Cornelius vertelt wat er gebeurd is. Petrus begint te preken. En we lezen zijn preek in Handelingen 10 als het ware. Maar in het verhaal van Petrus zelf zegt hij: ik was nog maar net begonnen te spreken of daar gebeurde me toch iets. De geest viel op die mensen. Als het ware een tweede Pinkster gebeuren. Ze loofden God in hun eigen taal. En ze waren buiten zichzelf. En dan zegt Petrus dat ongekende: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. En zo zien we hoe God die doorbraak zelf teweeg brengt. Allereerst bij Petrus. Petrus die eigenlijk zelf zegt nee. Maar die dan moet toegeven als God ze hetzelfde teken geeft. Kan ik er dan verder omheen? Dat is het teken van God, de Heilige Geest. En dan als Petrus dan weer teruggaat, ja, dan staan er mensen op hem te wachten, want het verhaal gaat al voor hem uit. Net als bij ons. Als er wat gebeurt wat eigenlijk niet gebruikelijk is of not done, dan word je ter verantwoording geroepen. En ook Petrus. En dan geeft Petrus zijn geschiedenis. En dan lezen we in Handelingen 11 hoe ook de gemeente moet erkennen, ja, dit is van God gegeven. Het evangelie is niet alleen voor ons. Het is ook voor niet-Joden. En zo zien we in dat belangrijke twee hoofdstukken, dat tweeluik, hoe het evangelie van God de doorbraak vindt. Hoewel, we hebben even verder gelezen een paar verzen, omdat in Handelingen 10 of in Handelingen 11 blijkt dat het nog niet direct doorverteld wordt. Pas als een aantal Grieken weer gevlucht zijn naar Antiochië, een aantal Cyprioten en Cyreniërs, dan wordt het evangelie in het Grieks gebracht aan de Grieks sprekenden. En daartussendoor lezen we, ze verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Nee, het is dan niet zomaar een gestreden strijd. Integendeel, we zien dan iedere keer weer nieuwe muren opdoemen. Muren vanuit de Joodse christenen die de wet weer erbij willen halen. En zo gaat het in de geschiedenis door. De muren van de Rooms-Katholieke Kerk die eigenlijk het hele kerkelijke gebeuren voor zichzelf annexeerde. En de Bijbel niet te lezen was in eigen taal. En wat een doorbraak. Als er mensen door de reformatie die Bijbel zelf kunnen lezen. Dan komt het woord weer bij de mens. En God roept iedere keer mensen wakker. Zodat het werk ook doorgaat. Zodat zijn evangelie verder komt. En hebben wij ook niet zelf die muren aan de lijf ondervonden in de tijd van de verzuiling. Ook in de tijd dat ze geïnformeerden. Veel bezig waren met onze onderlinge discussies. En niet zo erg naar buiten keken. Ook een beetje vastgelopen kun je zeggen. En hoe er dan een jaar of 10, 15 geleden de Alpha-cursus zomaar van buitenaf komt. Wij hebben er niet om gevraagd als gereformeerden. Als een hulpmiddel. Om te leren met mensen te praten die God niet kennen. Om hun vragen te leren stellen. Om naar hem te luisteren. En zo op een ontspannen manier bij een maaltijd, natuurlijk bij een maaltijd, het evangelie te laten landen, bij de mensen te kunnen brengen. En zo is het voor ons ook in onze tijd ook een uitdaging. Om met de verschillen die er zijn, want die zijn er, niet muren op te trekken. Maar elkaar eerst te zien in het geloof. Jong en oud. En elkaar eens te bevragen. Waarom doe je dat zo? Of waarom doe jij het zo? En dan denk het vanuit, wat heeft de ander nodig in zijn geloof? Onze eerste reactie is vaak een afwijzing of een niet. Maar hoeveel kunnen we met elkaar delen als we die muren niet toestaan? Maar het geloof van de ander ons laten leren en zien dan hoe rijk het palet is wat God gegeven heeft. En daarin is de gemeente ook een prachtig oefenterrein. Want daarbuiten zijn ook mensen met wie God bezig is. Net als met Cornelius. In onze wereld waarin al die godsdiensten gemixt zijn en ieder het op zijn eigen manier mag doen, in al die godsdiensten is God ook met mensen bezig. Mensen die God zoeken. En soms is het zo dun dat die toegang tot de ander. Gisteren sprak ik iemand en die is wat zoekende. En ze zei, ik heb nu een stukje gelezen waarvan ik zei, ja, dat geloof ik. Die Bijbel vind ik zo moeilijk, maar dat stukje over de liefde in 1 Johannes. En ineens heb je een gesprek. En dat is nog niet eens zo makkelijk, omdat je zo gauw met, ja, wat moet je zeggen? De blijdschap erover delen of vragen, geloof je dat echt? Wil je er meer van weten? Met vragen kun je zoveel toegang tot mensen krijgen. Ook als ze agressief zijn, dan kun je vragen, heb je wat meegemaakt? Waardoor ben je zo negatief? Wij mogen leren om ook rond te kijken. En om te zien naar mensen waar God al mee aan het werk is. En het kan een moslim zijn. Het kan iemand zijn die zegt, waarom is er zoveel onheil als God bestaat? Blijkbaar is er wel een beeld van zoals God zou moeten zijn. En ook nu met de ramp in Haiti vond ik in 2 kranten, de Volkskrant en NRC, beide God ter sprake in verband met de ramp. Hij zal er niet bestaan, want God werkt aan mensen. En wij mogen meewerken, wij mogen een instrument zijn, ieder op zijn eigen manier. Maar dat is voor ons ook een geweldige mogelijkheid om in deze tijd te laten zien wat God ons wil bieden. En niet alleen ons, maar eigenlijk aan alle mensen. Een leven verbonden met Hem. Een leven hoop, vol hoop. Een leven in het vertrouwen dat er veel meer is dan wat we hier ooit kunnen bereiken. Een leven waarin we zelfs groeien naar redding uit de dood. Dat is ons toevertrouwd. Om het te koesteren, om het samen te delen en om het te laten stralen. Opdat alle knieën zal buigen voor God, voor zijn Zoon Jezus, door die ene geest. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor uw gaven, voor de jeugd. En daarna zullen we samen bidden. En als ik het goed begrepen heb, zou Jannie Glasberg het gebed met ons doen.
Ik mag vanochtend de voorbeden met u doen. Ik ben niet Ineke, ik ben niet Jannie, ik ben Petra. Ik noem u de naam van Annette Niewold. Zij is maandag weer uit het ziekenhuis gekomen. Haar operatie is heel goed gegaan. Ze is weer thuis en ze hebben ook besloten dat zij... thuis verder revalideert, maar u zult begrijpen dat dat niet gemakkelijk is. Ik wil ook graag bidden voor Noelle Peten. Zij is nog even in ons midden en gaat daarna terug naar Bulgarije om daar haar laatste deel van haar project af te maken. En ook dat zal niet gemakkelijk zijn, daarom willen we graag ook voor haar bidden. En uiteraard voor de situatie in Haiti. Zullen we samen bidden. Onze Vader, dank u wel. Dat waar uw geest komt en gaat werken, dat er dan muren afgebroken worden. Muren tussen volken, muren tussen kerken, muren tussen mensen. Vader, wat was dat goed om te horen? Wat hebben we dat nodig? En tegelijk, wat een uitdaging. Om ook bij onszelf na te gaan. Heb ik muren om mijn hart? Hebben wij als gemeente muren om onze gemeente? Vader, we willen u bidden dat... als we die hebben, dat we ons bewust zijn dat dat niet uw droom is... maar dat voor u elk mens gelijk is gelijkwaardig is. En we bidden, Heer, dat uw geest krachtig gaat werken. Overal op de wereld. Vader, en we willen u danken dat uw liefde er is voor elk mens. Voor elk volk. Voor de hele wereld. Dat uw Zoon gekomen is en gestorven is voor elk mens. Daar willen we u voor danken. Vader, en de wereld is in nood. Zoveel mensen die u nog niet kennen. Daarom willen we bidden, Heer, dat steeds meer mensen uitgaan om uw evangelie te brengen. Die blijde boodschap. We willen u danken voor zoveel mensen die zich daarvoor inzetten. Dank u wel voor Noelle Peten, die straks weer naar Bulgarije gaat. Om daar de verhalen uit de Bijbel te vertellen. En te vertalen. Vader, wilt u haar zegenen daarin? Wilt u haar helpen met uw geest? Dat ze mag weten dat u dicht bij haar bent. Dat u haar niet in de steek laat. Ook al zit ze daar alleen. Vader, dat ze kracht krijgt om het vele werk wat er nog op haar weg ligt te doen. Wilt u haar dicht bij uw hart houden? We willen ook bidden voor alle anderen die overal ter wereld de Bijbel toegankelijk willen maken in alle talen. Vader, we willen ook bidden voor Annette Niewold. We zijn u dankbaar dat de operatie goed is gegaan. Maar Heer, ze heeft nog een moeilijke weg te gaan. Afhankelijk te moeten zijn is niet gemakkelijk. Wilt u haar en Jaap en Anouk daarbij helpen? Wilt u hen door deze moeilijke tijd heen helpen? Vader, en we willen u ook bidden voor Haiti. We hebben de beelden gezien met ontzetting. We zijn diep onder de indruk van de geweld van de natuur, die zoveel vernietiging kan teweegbrengen. Vader, wilt u geven dat de hulpinstanties bij de mensen kunnen komen, zodat ze toegang krijgen tot water en voedsel en medicijnen. Heer, wilt u geven dat als er nog mensen levend onder het puin liggen, dat ze gevonden zullen worden en gered zullen worden. Heer, wilt u daar redding geven en hoop en moed en kracht en alles wat nodig is. Vader, we danken u voor wie u bent. Dat uw liefde er is voor elk mens, ook voor ons. We danken u voor uw Zoon, Jezus Christus. En we danken u dat we mogen weten dat u ons gebed hoort en verhoort. Omdat hij de weg naar u gebaand heeft. Amen.
De vraag is even niet wat we nu gaan doen, geloof ik. Maar we gaan nu even wachten op de kinderen, heb ik begrepen. En dan zingen we uit eigen bundel 152. Gaan met de zegen van de God en Vader van alle mensen. En hij zegen u met zijn overweldigende goedheid en zijn eindeloze trouw in onze Heer Jezus Christus. En hij zij in u en bij u door zijn Heilige Geest.